Geven wat je zelf nooit hebt gehad. Dat moest ik zelf ook leren. En dat kan jij ook. Mijn naam is Evelien van Winden. En in deze podcast praat ik over hechting in de praktijk. Ik wil er samen met jou achter komen hoe anderen hiermee omgaan. En hoe de focus op verbinding de drijvende kracht is in hun leven. Welkom bij weer een nieuwe podcast van de Kracht van Relatie. En vandaag zit ik met Thea. Thea is pleegmoeder van twee mooie jongens, Richard en Robin. En vandaag gaan we spreken over opnieuw hechten. Welkom Thea.
Dankjewel.
Thea, ik heb jou uitgenodigd om een podcast op te nemen, omdat ik jullie gezin zo bijzonder vind. Jullie situatie. Mm-hmm. En jullie zijn een pleeggezin samen.
Ja.
En hoe jullie dat vormgeven en hoe ik jouw twee jongens als pleegkinderen door het leven zien gaan. Het kan niet anders dan dat dat opvalt.
Oké.
Okay. Hey, maar om even te beginnen, kun jij iets vertellen over hoe jullie pleeggezin, hoe jouw pleeggezin ontstaan is? En
ja, natuurlijk kan ik daar wat over vertellen. Ik ben vrij laat getrouwd en mijn man en ik, wij wilden eigenlijk gewoon graag veel kinderen. En dat lukte niet. En we hebben ook miskraam gehad, we hebben IVF overwogen, dat soort dingen. Maar op een gegeven moment was dat allemaal voorbij en hebben we er eigenlijk een streep onder getrokken van, ja, onze toekomst gaat er gewoon anders uitzien, kinderen. Blijkbaar is dat ons niet gegeven. We hebben wel ook overwogen adoptie en pleegzorg. Maar ja, daar hadden we niet helemaal hetzelfde ideeën over. En ik ben toen op een gegeven moment mijn werk kwijtgeraakt door het stopzetten van subsidies. En met een studie begonnen. Ik denk van nou, ik ga nu echt een andere weg inslaan. Toen, ik heb een vriendin. En die vriendin die doet crisisopvang voor de pleegzorg. Dus die krijgt babytjes die uit crisissituaties komen. En daar zorgt ze dan een tijd lang voor. Totdat er een langdurige oplossing gevonden wordt. Het zij dat ze teruggaan naar het oorspronkelijke gezin of in een pleeggezin voor langdurige zorg terechtkomen. En deze vriendin had dus op een gegeven moment kreeg een tweeling aan haar zorg toevertrouwd. Ja, het was erg moeilijk om een plek voor die kinderen te vinden. Omdat veel ouders wel een baby willen, maar twee baby's tegelijk, dat is dan toch wel wat moeilijker. Dus er werd op een gegeven moment al over gesproken om ze dan maar uit elkaar te halen. Omdat ze wel twee aparte plekken konden vinden, maar niet één plek samen. En mijn vriendin die zei van dat mag niet gebeuren. Ze moeten bij elkaar blijven. En die is zelf op zoek gegaan. En op een dag belde ze mij op. Dat weet ik nog als de dag van gisteren, want ik was in de bibliotheek. En toen vertelde ze het verhaal en ik had de kinderen natuurlijk al ontmoet. Ook in mijn armen gehouden en zo. En toen zei ze van ja, en toen dacht ik van, we kunnen geen plek. Hè? Dus er was weer een pleeggezin afgeketst. Die zei nee, toch niet. En ze zegt, ze zijn hier te lang. Het wordt te moeilijk, want ze gaan zich te veel hechten. En als ze dan weer bij ons weg moeten, dan wordt dat veel te problematisch. Dus we moeten echt snel een gezin voor hen vinden. Is het niet wat voor jullie? En ja, voor mij was het op dat moment al duidelijk. Ik kende de kinderen, ik kende de situatie. Ik kende mijn eigen hart. En voor mij was het eigenlijk meteen al duidelijk van ja, dat wil ik wel. Dat is, en dat voelde gewoon meteen goed. Maar ja, ik had ook een echtgenoot die ook een woordje had mee te spreken. Dus we zijn samen daar naartoe gegaan. We hebben de kinderen ontmoet en gesproken over de situatie van de kinderen. En toen zijn we naar huis gegaan en hebben we er samen over gesproken. En toen hebben we dus samen besloten dat wij het traject ingaan om te kijken of wij pleegouders van deze kinderen konden worden. Ongeveer 6 weken later zijn de jongens bij ons ingetrokken. Dus dat is heel erg snel.
Zo.
Ja.
Zo. Ja. Wat heb je gedaan in die 6 weken? Maak me wel heel nieuwsgierig. Hoe bereid jij je voor in 6 weken op de komst van dat? Hoe oud waren de jongens?
De jongens waren op het moment dat ze bij ons introkken, waren ze 10 maanden oud. En het was dus het is dus een tweeling. Dus je hebt op van het ene moment op het andere heb je daar 2 kinderen van 10 maanden in huis. En ja, in 6 weken je voor te bereiden, dat is natuurlijk. Er moesten eerst gesprekken komen. En dus het was eigenlijk pas echt duidelijk dat ze bij ons terecht zouden komen. Ruim 2 weken van tevoren. Ja, wat wij voornamelijk ons hebben op de manier waarop wij ons voornamelijk hebben voorbereid, is door elke dag naar het pleeggezin te gaan. contact te hebben met de kinderen, zodat ze aan ons zouden wennen. En er moest natuurlijk van alles in huis komen. We waren nog een klein behuis, dus dat was niet echt een hele simpele opdracht. Maar we kregen natuurlijk heel veel spullen mee. Die waren van hun, dus we hebben bedjes meegekregen. En dat kwam allemaal op dezelfde dag. Dus het pleeggezin kwam, bracht de jongens, bouwde de bedjes op. En kregen tassen met kleren en nou, eigenlijk alles wat ze verder nodig hadden. Toen gingen ze weg en toen zaten wij daar met 2 10 maand oude baby's. Die ook nog honger hadden, want het was etenstijd. Die net afscheid namen van hun inmiddels vertrouwde pleegouders, want ze waren daar ruim 6 maanden geweest. En dat was toch wel even slikken. Je denkt van jeetje, en wij hebben toen eerst eten gemaakt. Nou, en dat ging echt met zweet op de rug, want de kinderen hadden honger, ze waren uit hun doen, ze waren aan het huilen. Ja, we hebben eten klaargemaakt en dat voedende eerste keer, dat zie ik ook nog heel goed voor me. Want dat was echt, ze waren in hun biologische gezin, waren ze ondervoed geweest. Ze aten dus met heel veel ongeduld. En dat was dus echt de een hapje geven en de ander een hapje geven. Maar dan zat de een alweer te huilen, dus moest je daar weer snel. Dus dat was echt zo hap, 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 race zien dat je die lepel in die mond krijgt. Ja, dat was gewoon heel erg spannend. Ja, en toen hebben we ze naar bed gebracht. En ik weet nog heel goed dat ik met Robin, dat ik hem klaarmaakte voor het bed, luier verschonen, pyjamaatje aan, dat hij aan mijn haar zat te trokken. Dat hij steeds mijn gezicht naar zich toe trok. En dat was echt een heel bijzonder moment dat hij dat deed. De eerste weken waren echt een gigantisch avontuur. Ik had een schema meegekregen van de vorige pleegmoeder. En dat hing op de koelkast. En op een dag wel weet hoe vaak naar de koelkast kijken van wat moeten ze nu? Want op die leeftijd, ze deden nog, ik weet niet eens meer, ik denk dat ze nog 2 slaapjes op een dag deden. En ze moesten natuurlijk regelmatig voeten en fruithapjes enzovoort enzovoort. En ik had mezelf beloofd van, nou, ik ga het niet al te moeilijk doen. Ik maak het mezelf gemakkelijk. Ik begin eerst maar gewoon door de dag komen. Zorgen dat ze een natje en een droogje krijgen, dat ze op tijd in bed zijn. En dan ga ik de volgende dag ga ik dan dat doen. En dan de derde dag wou ik dan met ze gaan wandelen. Nou, dat was echt geweldig, want het was midden in de winter, dus het was hartstikke koud. Dus die kinderen moesten mutsjes aan en sjaaltjes en handschoentjes en jasjes. En och, ik stond daar te zweten om ze klaar te krijgen voor de wandeling. En toen had ik ze buiten in de achtertuin, had ik ze eindelijk in hun tweelingkar zitten, in de wandelwagen. En toen slaakte ik een diepe zucht, zo van hè, ik heb ze zitten. En toen pas werd mij bewust dat ik mijzelf nog niet eens aangekleed had. Dus ik.
Ik zie het helemaal voor me.
Ja. Ja, dus het was heel intens. Ik heb ook elke dag gehuild. Met het gevoel van, ja, dit kan ik dus niet. Ik heb te veel hooi op mijn vork genomen. Ik kan veel, maar dit is echt te veel. Nou ja, dan belde ik maar weer met mijn vriendin, hè, die voor ze gezorgd had. Of ik belde met voogd, of ik belde met mijn zus, die ook 4 kinderen heeft grootgebracht. En dan spraken ze me weer wat moed in. En dan, dan slaakte ik een diepe zucht en dan ging ik maar weer verder. En zo is het begonnen.
Hé, want ik ben wel heel erg benieuwd wat je nu beschrijft, hè, die eerste keer dat ze bij jou kwamen. De eerste week, waren ze ontvankelijk voor jou? Nee, nou, ze beschrijft over verzorging, voeden, aankleden. Ja. Hoe ging dat?
Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat dat best wel goed ging. Ze kenden ons natuurlijk, want we waren daar regelmatig al geweest. Dus we hadden geen problemen met dat ze zich niet door ons wilden laten verzorgen of zo. Wat ik wel heel duidelijk merkte is, wat ik bij baby's altijd zo heerlijk vind, als je ze vasthoudt, dat ze zich zo kunnen laten vallen. Dat ze zich helemaal overgeven en je merkt dat ze zich gewoon veilig voelen in je armen. Ja, dat in vol vertrouwen ontspannen. Nou, en dat deden ze dus niet. Dat vond ik best wel moeilijk. Ik vond het niet moeilijk te begrijpen, ik vond het heel logisch. Maar het is wel eens moeilijk om te weten van ja, ik wil dat graag voor ze. Hoe kan ik hun daarbij helpen dat ze die veiligheid voelen, dat ze zich bij mij ook zo kunnen laten vallen. In vol vertrouwen. En dat heeft, daar is gewoon tijd overheen gegaan. Komt natuurlijk bij dat je hebt twee kinderen in huis die je weliswaar leuk, lief, schattig vindt. Maar ik ben wel zo dat de woorden ik hou van jou komen alleen op, over mijn lippen als ik het echt voel. En in het begin is dat gewoon niet zo. Ja. Wat ik zei, ik vind ze leuk, ik vind ze schattig, ik vind van alles van ze. En ik was ook heel blij dat ze er waren. Maar om echt te zeggen, ik hou van jou, dat was in het begin, voelde dat gewoon nog niet goed. Dus dan zei ik maar die dingen die ik wel kon zeggen van, oh, ik vind je zo leuk. Of je hebt zo'n prachtige glimlach. Of je bent echt wel een schatje. En ik ben zo blij dat je er bent. Ik ben blij dat ik voor je mag zorgen. Ja, dus. En dat kwam bij mij, kwam dat natuurlijk met de tijd wel. Dat was ook voor mij een mooi moment om dat echt oprecht te kunnen zeggen van, ik hou van jou. Maar dat voor hun was dat natuurlijk ook moeilijk om echt die veiligheid te voelen. En ik weet dat bij Richard heeft het 4 maanden geduurd. Voordat ik de eerste keer dat ik dat echt merkte, dat hij zich echt liet vallen in mijn armen. En bij Robin heeft dat meer dan 1 jaar geduurd. Ik denk 1 jaar en 2 of 3 maanden. Dat is dan echt wel een kwestie van lange adem. Want je wilt het zo graag voor ze. En je weet ook dat het heel goed voor ze zou zijn. En je wilt het natuurlijk voor jezelf ook graag. Je wilt graag weten dat je het goed doet. En dat je kinderen zich veilig bij je voelen. Ja, dus dat zo lang duurde. Met name bij Robin. Dat was echt wel, moeilijk. Moeilijk. Maar ja, je gaat gewoon door, hè. Want dat is wel zo ook die tijd dat ik zei dat ik eigenlijk elke dag zat te huilen met het gevoel van ja, ik kan dit niet. Ze teruggeven aan pleegzorg en zeggen zoek maar een ander plekje was ook geen optie. Omdat je gewoon weet dat de kinderen waren al bij hun biologische ouders weggehaald. Ze waren al uit hun eerste pleeggezin weggehaald. Nou, dat zijn allebei traumatische belevenissen. Afgezien nog van wat er gebeurd is waarom ze bij hun biologische ouders weggehaald zijn. Dus ja, om ze dan weer terug te geven en te zeggen van nou, probeer het maar ergens anders. Dat is gewoon de genadeklap. En ja, dat is nooit in mij opgekomen. Is nooit een optie geweest.
Ik vind het heel mooi wat je beschrijft over dat proces van dat moeder worden en moeder zijn. Hè? Dat ik herken dat wel van mezelf. Hè? Toen ik een kind, mijn eerste biologische kind kreeg. Zelfs ook toen ik stiefkinderen kreeg. Dat tijd nou, precies zoals je beschrijft, dat het tijd nodig heeft om. Het is niet een soort pak wat je aantrekt, het moederschap, maar het is echt iets wat je wordt.
Ja.
En dat, tenminste, zo heb ik dat ervaren. Ja. Dat heeft, zoals jij zei, heeft dat tijd nodig.
Ja.
Tenminste, dat hoor ik van jouw verhaal.
Ja, natuurlijk is dat zo. Het ene is, kijk, bij ons was het natuurlijk wel heel heftig. Hè? Van de ene dag waren we gewoon met z'n tweeën en konden doen waar we en laten wat we wilden. En de volgende dag hadden we twee kinderen waar we voor mochten zorgen. Hè, dus dat is wel heel heftig. Je hebt niet die 9 maanden zwangerschap dat je erop voor kunt bereiden. En ik heb gemerkt, met sommige dingen ging dat ook gewoon van het ene moment op het andere. Zoals in het begin werden de jongens 's nachts vaak wakker. Ze werden nooit tegelijk wakker. Als de een wakker was, dan sliep de ander nog verder. En als de ander dan weer wakker werd, dan. Hè, dus ik moest in het begin toch wel 4, 5 keer per nacht uit bed. Dat ging vanzelf. Dat was vanzelfsprekend. Ik heb geen enkele keer gedacht van, oh god, moet ik nou alweer? En dat soort dingen, dat was net alsof er een knop werd omgezet. Zo van, het kind huilt en ik reageer. Dat gaat gewoon. Dus dat zat blijkbaar wel al in mij. Maar echt dat andere, wat ik zei, van echt dat gevoel van liefde. En ja, nu we het er toch over hebben, hechting van mijn kant. Ja, dat moet groeien. En die eigenheid moet ook komen. Hè, het is niet zo dat je het kind kent op het moment dat het in je armen gelegd wordt. Je moet het leren kennen. En je moet ook leren ontdekken wat dat eigenlijk met jou doet. En hoe het voor jou is om inderdaad opeens moeder te zijn en zoveel voor iemand, zoveel verantwoordelijkheid, zoveel zorg voor twee kleine wezentjes te hebben die, die dan opeens compleet afhankelijk van jou zijn. En dat is zeker een, iets waar je in moet groeien. En waar je zelf ook wel een beetje tijd voor mag laten.
Was je nooit bang om je hart te geven en vol die moeder te zijn in de wetenschap dat ze misschien wel, dat je misschien dat telefoontje wel eens kan krijgen van, ja, ze gaan weer naar huis, ze gaan weer naar hun biologische ouders toe. Heeft dat jou ooit?
Nee. Ik bedoel, het was natuurlijk in het begin onzeker of ze echt wel langdurig bij ons zouden blijven. Er was een onder toezichtstelling uitgesproken en die moest 5 maanden nadat ze bij ons kwamen verlengd worden. En daarna ging het per jaar steeds. Dus elk jaar, was er de eerste 4, 5 jaar, was er dat moment van, hey, ze moeten weer naar de rechtbank. Hè? De zaak moet weer naar de rechtbank. Ze hoefde er zelf niet naartoe. Dus dat was er wel, dat weten van, ja, het kan gebeuren dat de onder toezichtstelling niet verlengd wordt en dat ze naar de ouders teruggaan. Maar dat is voor mij nooit een punt geweest om dan niet mijn hart te geven. En dat is iets, dat gebeurde gewoon. En ik denk dat dat ook te maken heeft met dat ik gewoon zo in elkaar zit. Dat die kinderen waren er, ze waren er hier, nu, dit moment. Ze hadden mij hier, nu, dit moment nodig. Ze raakten mijn hart ook hier, nu, in dit moment. Ja, dus ik heb daar nooit terughouding in gevoeld. Zo van, oh jee, krijg ik straks niet heel veel pijn als ik nu te veel investeer, als ik nu te veel van ze ga houden, dat ik dan straks veel pijn ga als ze misschien krijgen, als ze misschien weg moeten. Nee, dat heb ik nooit gehad. Wel die jongens onzekerheid dat dat kon gebeuren, maar niet dat ik daar terughoudend in ben geweest.
Heeft dat ook invloed? Wat voor invloed heeft dat op jouw warme uitnodiging gehad? Denk je dat dat het probleem bij pleegzorg is, in hoeverre jij jou opent en bereid bent, of bereid, in hoeverre jij jezelf geeft aan het kind en de warme uitnodiging die je, ja, hè, we spreken dan natuurlijk over opnieuw hechten. Wat voor een invloed heeft dat voor jou invloed op elkaar?
Nou heb je een heel lang verhaal verteld. Ik weet niet meer wat nou precies de vraag is.
Nou, dat jouw, hoe jij in die verzorgende moederrol zit en in hoeverre jij jouw hart geeft aan dit kind, heeft dat volgens jou ook invloed op in hoeverre jij een warme uitnodiging naar dit kind kan geven?
Ja, ik denk 100%. Het is niet alleen dat je liefde voor het kind voelt en dat uitstraalt en het probeert liefdevol met het kind om te gaan. Het is ook de mate van commitment die je geeft. En bij mij was dat van het begin af aan 100%. Ik ben daar nooit terughoudend in geweest. Dat kan ik ook niet. Ik had zo net nog een gedachte, maar die is nu weg. Ik denk dat die warme uitnodiging waar je het over hebt, dat die erin zit dat je als pleegouder probeert, het lust zal niet altijd lukken, maar probeert om gewoon altijd voor je kind te zijn. Fysiek aanwezig te zijn, maar ook emotioneel beschikbaar te zijn. En wat ik zeg, dat lukt niet altijd, want we hebben allemaal onze goede en onze slechte momenten dat we het wel kunnen. Soms dan kunnen we het even niet. Maar ik denk dat dat de essentie is van die warme uitnodiging. Dus het er zijn. En wat ik zei, fysiek en emotioneel echt aanwezig zijn. Aandacht hebben voor het kind. Aandacht voor wie hij is. Om hem of haar te leren kennen. En te accepteren in zijn eigenheid. Die eigenheid ook te accepteren. En mooi te vinden. Te respecteren. Ik heb van het begin af aan ook heel veel respect voor deze kinderen gehad. Dat is iets gevoelsmatigs. Tenminste, in het begin was het iets gevoelsmatigs. Op een gegeven moment dan leer je het kind kennen en dan zie je wat voor een enorme, ja, ik krijg nu tranen in mijn ogen, maar ja, dan zie je wat voor een enorme, bijzondere persoonlijkheden, bijzondere harten aan jou toevertrouwd zijn. Zo intens goed. Zo intens mooi. Daar kan ik alleen maar heel veel respect voor hebben. Dan kan ik dus ook alleen maar met veel respect voor ze omgaan. Met ze omgaan. Ondanks alle fouten die ik daarin ook gemaakt heb. Ik heb ze altijd gerespecteerd en dat doe ik nog steeds. Ik heb ontzettend veel bewondering voor deze twee jongens.
Ik vind het heel mooi om te horen hoe jij... want er zijn natuurlijk ook wat moeilijkheden geweest. Hè? Daar gaan we het zo even over hebben. Maar hoe het jou gelukt is en hoe het jou nog steeds lukt om deze gevoelens die je nu deelt altijd de boventoon te laten zijn. En ja, ook de focus daarop, dat is wat ik zie van jou, hè, als pleegmoeder zijnde, hoe dit in jouw leven altijd de boventoon heeft. Wat voor een problematiek je dan ook mee te maken hebt gehad. Want dat was eigenlijk mijn volgende vraag aan jou. Van, ja, hè, ik denk dat er heel veel pleegouders zijn die zo'n grote, pure liefde in hun hart hebben, zoals jij dat beschrijft. Maar dat ze dat een beetje, dat een beetje vertroebeld wordt wanneer er problemen om de hoek komen kijken. En wanneer dus die grote liefde niet beantwoord wordt.
Ja. Ja. Maar de vraag is van, is dat ook echt zo? Je kunt het misschien niet zien in het gedrag. Net zoals dat ik zei van, het heeft een jaar en 3-4 maanden geduurd voordat Robin zich in mijn armen kon laten vallen en zich veilig begon te voelen. Dat is op zich best wel een lange periode als je daar dag in dag uit mee bezig bent. En dat kan heel teleurstellend zijn, maar er is ondertussen wel ontzettend veel gebeurd. En hij kon het niet laten zien op die manier, maar hij is er wel in al die tijd naartoe gegroeid. Dus het was misschien aan de buitenkant niet zichtbaar, maar er was wel heel veel wat er gebeurde. Ja, dus ik denk dat kinderen, vooral ook kinderen die op wat oudere leeftijd in de pleegzorg terechtkomen, die hebben daar moeite mee. Het is een enorme breuk in hun leven om bij de eigen ouders weggehaald te worden. Bij mijn jongens 2 keer die breuk. En daar is tijd voor nodig om te genezen. En dat kan op verschillende manieren zich uiten in het gedrag van het kind en in de reactie van het kind op zijn pleegouders. Maar je hebt maar 1 optie en dat is gewoon doorgaan. Want hun leven hangt er letterlijk vanaf. Of je ze kunt bereiken met jouw warme uitnodiging. En daar consequent in zijn en betrouwbaar is het enige wat je kunt doen.
En hoe doe je dat dan? Hoe doe jij dat?
Ja, ik ben een Fries, hè? Wij zijn koppig.
Ja, maar ik kan mij voorstellen dat om dit te kunnen doen,
ja,
dat je dat stipje aan de horizon nodig hebt. Dat je moet ergens in geloven. Je moet ergens op kunnen vertrouwen. Ja. Dat, ja, ik vul dit voor jou in, maar... Ja. Doe alsjeblieft mij verbeteren, hè, ja, als ik dat verkeerd zie, maar ja, of niet zie zoals jij dat ziet. Maar ik kan mij goed voorstellen dat je moet geloven in relatie en de kracht van relatie. En dat je moet geloven in herstel. En als je dat geloof moet zo groot zijn, dat alle problemen kan overbruggen als je maar volhoudt en in contact blijft met die grote liefde en met die zachte kant en met dat geloof.
Ja.
Ben ik nou te idealistisch?
Nou, ik denk dat het bij mij vooral dat besef heel groot was van, als het hier nu niet goed gaat, dan, en wat ik al eerder zei, dat is de genadeklap voor hun. Ik heb nu de kans en zij hebben de kans. Maar als dit misgaat, en dan wordt het nog veel moeilijker. En dan is het vraag of er nog een reële kans aanwezig is dat ze zich ooit weer veilig kunnen hechten en dat ze een gezonde ontwikkeling kunnen doormaken. Want dat zie je natuurlijk ook ontzettend veel. Dat als het niet goed gaat, hè, je ziet heel veel kinderen die in allerlei instellingen en inrichtingen terechtkomen, waar ze wat een soort laatste station is. Dus je weet dat het vaak niet goed gaat. Wat wij hier nu hebben, wat wij hier nu doen, dat is het gewoon. Dat moet het gewoon zijn. En daar heb ik heel veel motivatie uit gehaald. Ja, de mogelijkheden zien, uiteraard, wat jij ook zei. Hè, ook kijkend naar het kind zelf. Van, dit kind kan zoveel, dit kind heeft zoveel in zich. Het verdient gewoon het beste wat de wereld te bieden heeft. En het verdient ook het beste wat ik te bieden heb. En ik geloof, ja, inderdaad, ik heb een heel vast en stellig geloof in het goede in de mens. En dat het er altijd nog is. En dat het nooit helemaal hopeloos is. Altijd een mogelijkheid is om dat te bereiken. Van daaruit samen verder te gaan.
Ik ben wel heel erg benieuwd wat voor belemmeringen jij tegenkwam. Wat voor problemen waren er?
Ja, problemen waren er natuurlijk ook genoeg. Nou ja, het begint natuurlijk met heel dicht bij huis. Dat je in ons geval van het ene moment op het andere twee kinderen in je huis hebt. En dat je hebt ze niet alleen in je huis, je bent er ouders van. En dat verandert je hele leven. Opeens stonden de kinderen in het middelpunt. En moesten we alles daaromheen bouwen. Dat heeft, ja, voor mij, wat ik zei, ik had op dat moment geen baan. Ik was wel met een parttime studie bezig. En het heeft wel geleid tot een vertraging in de studie. Maar ik heb het gelukkig wel door kunnen zetten en ben ook afgestudeerd, een paar jaar later. Het brengt een verandering in je relatie natuurlijk. Omdat je niet alleen partners bent, maar ook ouders. En we toch allebei ook een verschillende manier hadden om het ouderschap uit te oefenen. In ons geval heeft dat er uiteindelijk toe... het is niet eerlijk om te zeggen dat er uiteindelijk toe geleid heeft. Het heeft ons in een stroomversnelling gebracht. Waardoor wij, denk ik, veel eerder uit elkaar gegaan zijn dan anders het geval was geweest. En achteraf zie ik dat als goed iets. Maar op dat moment zelf dat het gebeurde, was het natuurlijk heel erg moeilijk. Wij zijn ruim 2 jaar nadat de jongens bij ons kwamen, zijn wij uit elkaar gegaan. Zijn we gescheiden. Wat ik zei, ik denk dat het hele gebeuren met de jongens daar wel een rol in gespeeld heeft. In die zin dat er dingen opeens zo open en bloot naar boven kwamen. En zo pijnlijk naar boven kwamen qua hoe verschillend wij waren. Hoe verschillend wij dachten over dingen en met van alles omgingen. Dat het tot een hele pijnlijke escalatie geleid heeft. Waar uiteindelijk de echtscheiding het gevolg van was. Wat ik zeg, ik denk dat het anders ook wel gebeurd zou zijn dat wij uit elkaar gegaan zouden zijn. Maar dat het wel veel langer geduurd had. Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk. De laatste maanden voor en na de echtscheiding waren bijzonder pijnlijk, bijzonder zwaar. Natuurlijk ook geprobeerd de kinderen zoveel mogelijk uit de wind te houden. Het is al erg genoeg dat ze alweer van een ouder afscheid moeten nemen. Maar ja, goed, ze krijgen het wel mee. Daar kom je niet omheen. Van jeugdzorg kwam toen ook de vraag. Hè, want ze hebben een voogd van, toen heet het nog jeugdzorg, tegenwoordig heet het jeugdbescherming. Kwam ook de vraag van, kun je het alleen? Ik heb op die vraag meteen geantwoord van, er moet wel heel wat meer gebeuren voordat ik ze in de steek laat. En dat was wel heel dapper gesproken, maar om het dan ook echt te doen, opeens alleenstaande pleegouder te zijn van een tweeling van op dat moment net 3. Ja, dat is natuurlijk wel weer een hele andere koek. Want dat betekent, je hebt nooit pauze. Je bent altijd aan de bak, je bent altijd aan de beurt. En ja, het heeft bij onze kinderen op een gegeven moment ook toegeleid dat ze gingen voor die tijd wel uitlogeren, soms een nachtje of zelfs 2. Op een gegeven moment ging dat niet meer. Ik denk dat dat toch zo erin gehakt heeft dat ze zich niet meer veilig voelden als ze niet bij mij waren. Dus jarenlang zijn ze nooit ergens anders geweest dan alleen bij mij. En jarenlang hebben ze ook bij mij op de kamer geslapen, omdat ze dan gewoon rustiger sliepen, dat ze niet 's nachts uit bed kwamen. Dus dat is heel stevig. Andere problemen is natuurlijk wat ik al zei, ze hebben een voogd van jeugdzorg, ze hebben een begeleider van pleegzorg. En die mensen komen opeens ook je leven binnen. En soms is dat goed en mooi. Ik denk dat soms wel eens iedereen zou een begeleider moeten hebben die opvoedt. Waar je eens een keer waar je verhaal kunt doen, waar je tips krijgt van of ideeën van hoe je met bepaalde dingen om kunt gaan. Maar ja, het wordt natuurlijk wel wat lastiger als de inzichten niet gelijk zijn. En er punten zijn van strijd. En dat is ook gebeurd. Dus en dan heb je als pleegouder, je hebt niet de voogdij. Ze gaan er tegenwoordig wel steeds meer naartoe om, als dat mogelijk is, pleegouders ook de voogdij op zich te laten nemen. Maar bij ons was dat niet zo. Is het nog steeds niet zo. Dus dat betekent wel dat je voor essentiële beslissingen afhankelijk bent van de voogd. En dat is soms wel lastig. Omdat je vaak zelf wel heel goed weet wat je wilt. Maar als de voogd andere inzichten heeft, dan kan dat wel eens botsen. Een ander punt is natuurlijk de contacten met de biologische familie. Dat ging bij ons ook niet echt vlekkeloos. En is nog steeds een punt van zorg. Ten eerste, in eerste instantie waren de biologische ouders niet in zicht. Dat kwam pas na een enige tijd. Toen waren de jongens al 8-9 maanden bij ons. Toen ik de ouders voor het eerst ontmoette. En de bezoekregelingen begonnen. En ja, in het begin was dat. Ik ben daar heel open in gegaan. Zo van, het zijn hun ouders. Het is goed voor ze om daar contact mee te hebben. Om te weten wie hun ouders te zijn. Enzovoort, enzovoort. En in de loop van de tijd ben ik daar toch wat anders over gaan denken. Maar goed, in het begin was ik heel open en moedigde dat ook heel erg aan. Ja, toen kwamen dus de bezoekregelingen en op een gegeven moment merkte ik dat bij een van beide ouders, Richard, elke keer na een bezoek 5 nachten lang nachtmerries had. En Robin, die had 1 à 2 dagen later verschrikkelijke woedeaanvallen. Dat geeft wel te denken. Bovendien is het zo dat je als pleegouder dag in dag uit geconfronteerd wordt met gevolgen van wat er misgegaan is in het verleden van de jongens. Mijn pleegkinderen hadden bijvoorbeeld heel veel moeite met harde geluiden, onverwachte harde geluiden. Ik heb nogal een harde lach en als ik spontaan in lachen uitbarstte, dan begonnen ze te huilen, raakten ze in paniek. We hadden in dat huis waar we op dat moment woonden, hadden we een open keuken. En daar stond een wasmachine. En als de wasmachine aan het centrifugeren was, dan raakten ze in paniek. Als de buurman een gat in de muur boorde, dan raakten ze in paniek. Nou ja, dat zijn bijvoorbeeld voorbeelden van dingen dat je ziet van, nou, daar is echt wel iets gebeurd, dat de kinderen zich zo onveilig voelen. En in het begin dat ze bij het crisispleeggezin waren, sliepen ze ook niet langer dan een kwartier overdag. Dan werden ze weer wakker, helemaal schrikken, niet aangeraakt willen worden. Dat zijn allemaal obstakels, ook in je relatie met het kind. Want een kind wat niet graag aangeraakt wordt, hoe? Hè?
Dat doet wel met jou, hè?
Ja, wat doet het met jou? En B, van hoe hè, juist het kind veilig vasthouden en hem die hoofd persoonlijke warmte bieden is een heel belangrijk middel in het vormen van een hechtingsrelatie. Nou was dat gelukkig in het vorige pleeggezin al was er ontzettend veel vooruitgang meegemaakt. Dus ik kon dat gewoon oppakken en verder ermee gaan. Maar ja, het feit dat je dus ziet dat kinderen dat soort gevolgen hebben van de contacten met de ouders, maakt wel dat je even over je hoofd gaat krabben. Zo van, ja, is dit eigenlijk wel zo goed voor ze?
Je zei net, hè, een van de belemmeringen, of wat lastig was, is dat je als pleegouder dus eigenlijk, hè, je mag voor het kind zorgen, je mag de brokken oppakken,
ja.
Maar je hebt eigenlijk heel weinig te zeggen als het gaat om de grote beslissingen.
Ja.
Hoe ga je daarmee om? Je zit nog steeds in een situatie waarbij jij, hè, dat vertelde je net ook, dat de voogd eigenlijk de grote beslissingen maakt. Hè, als het bijvoorbeeld om contact- of bezoekregeling met de biologische ouder gaat.
Ja.
En jij geconstateerd hebt dat, of je vraagtekens hebt bij, goh, is dit eigenlijk wel zo goed voor deze kinderen? hoe ga je daar dan mee om? Dat lijkt me echt een tweestrijd, hè,
ja,
in jezelf.
Ja, dat is het zeker. Dat is het zeker. Ja, ik kan alleen maar even een hele diepe zucht slaken, want dat is een heel moeilijk punt. In ons geval is het zo dat de contacten met de ouders worden door de voogd geregeld. Er zijn ook wettelijke bepalingen die daar een rol in spelen. Na een jaar of 5 dat de jongens bij ons waren, zijn de ouders van de ouderlijke macht ontheven. Hè, dat wil dus zeggen dat zij geen beslissingsbevoegdheid meer hebben over de kinderen. Maar ze houden wel recht op informatie en recht op bezoek, op contact. Ja, daar heb je maar aan te voldoen. Of je nou denkt of dat goed is of niet. En ik heb wel eens heftige ruzie met voogden gehad. En dat ik ook zei van, nou, ik vind dit niet goed voor de kinderen. Ik vind het schadelijk voor ze dat ze deze ouder nog steeds moeten zien. Ik wil dat niet meer. Het is ook gebeurd dat de voogd dat dan ook vrolijk aan de betreffende ouder vertelde, die daar op dreigde om naar de rechter te stappen. Dat de kinderen maar bij mij weg moesten. Want ja, ik hield hun bij hun ouder weg en dat mocht niet. Nou ja, dat mocht ook niet. Dat is ook zo. Dus ik heb gewoon bakzeil moeten halen. Ik ben wel altijd heel duidelijk tegen de voogd geweest wat mijn mening is en waarom. Ontmoeten daarin ook wel een zekere mate van begrip. Maar als puntje bij paaltje komt, dan moet het. En bij ons is het op een gegeven moment wel zo geregeld geweest dat de bezoeken tot een minimum werden beperkt. Maar ja, en ik weet nog steeds niet of dat wijsheid is of niet.
Dat is een hele moeilijke.
We hebben het er gewoon mee moeten doen. Ja.
Ik heb in de eerste podcast van deze serie ook gesproken met Anja van Sommeren, die ook dit dilemma naar boven haalde van, dit is zo'n verschrikkelijk moeilijk ethisch vraagstuk. Hè, van ja. Wie mag deze beslissing voor deze kinderen nemen? En hoe weet jij wat voor invloed dit op hun voor de rest van hun leven zal hebben? Ja. Maar ik ben even benieuwd naar, hoe hielp jij de kinderen hierbij? Hè, want dit is natuurlijk, dit gebeurt buiten de kinderen om. Hè, dit emotionele stuk en de gesprekken die je met de voogd hebt. Maar
ja, klopt.
Hoe hielp jij de kinderen hierbij? Bij het symptomen of het gedrag wat je zag na zo'n bezoek?
Ja.
Hoe ging je daarmee om?
Nou, na zo'n die reacties van de kinderen, dat is gewoon, je bent er gewoon voor ze en je vangt ze op. En, als Richard nachtmerries had, dan kwam hij gewoon bij mij. Of ik bij hem. En ik bleef bij hem tot hij weer sliep. Stelde hem gerust. De aanvallen van Robin heb ik ook altijd opgevangen. Nou ja, hij kreeg later kreeg hij meer woedeaanvallen. Dus dat werd een terugkerend iets wat ook in andere situaties voorkwam. Maar ja, je bent er gewoon voor ze en je vangt het. Je helpt ze om het op te vangen. En wat ik tegelijk, ik heb het echt ook als mijn verantwoording gezien om niet negatief over de ouders te praten. Niet negatief mij uit te laten over hun of over dingen die ze deden.
Terwijl je dat wel voelde.
Terwijl ik dat wel voelde, ja. Ik heb daar ook een stukje begeleiding in gehad. De jongens hebben op een gegeven moment speltherapie gehad bij de plaatselijke GGZ-instelling. En toen heb ik dat punt ook ter tafel gebracht. En er werd tegen mij gezegd van, als het over de ouders gaat of ook over andere situaties, geef antwoord op hun vragen, maar vertel niet meer dan wat ze vragen.
Hele mooie.
Ja. Want als ze eraan toe zijn, dan komen die vragen vanzelf. Hè? En in het begin, en dat was ook zo. Zo ging dat ook. Want in het begin dan was er dan een vraag van waarom dit of dat. En dan gaf ik gewoon een rustig antwoord. En dan liet ik het daarbij. Hè? Want je hebt dan de neiging om dat verder uit te leggen. En allemaal contexten. En dat was op dat moment blijkbaar niet nodig. Het was die ene vraag. En veel later kwamen er andere vragen achteraan. En dan denk ik, nou ja, dan zijn ze dus inderdaad zover dat ik dat ook kan vertellen. Maar ik ben me er altijd heel van bewust van geweest. Van de ouders, wat ik ook van hun vind verder. En dat is niet alleen maar negatief, hoor. Dat klinkt nu misschien zo, maar ik zie ook hele goede dingen in beide ouders. En ik zie ook dat zij zelf slachtoffer van hun situatie zijn. En dat zij op hun manier ook heel veel van hun kinderen houden. En Wat mij ook altijd mild stemt, is dat het lijkt me verschrikkelijk om kinderen te hebben waar je van houdt. En ze maar een paar keer per jaar te mogen zien. Lijkt me echt afschuwelijk. Dat is voor mij ook iets geweest dat ik altijd toch geprobeerd heb mij zo positief en constructief mogelijk op te stellen naar de ouders toe. Maar ook in hoe ik ten opzichte van de jongens over hun ouders spreek en mij gedraag. Aan de ene kant, hè, omdat de ouders niet alleen maar probleem zijn, maar ook veel goede dingen hebben. En het andere is, het zijn natuurlijk wel de biologische ouders van de kinderen. Ze hebben hun DNA. En als zij zich met hun ouders gaan identificeren, dan wil ik graag dat dat met het goede en met het positieve is. Maar dat kunnen ze niet als ik hun die kans niet geef. Als ik alleen maar negatief praat over de moeilijke, nare dingen. En ik heb het dus echt ook als mijn verantwoordelijkheid gezien om daar zo positief mogelijk in te zijn. En het is natuurlijk wel zo dat als de kinderen klein zijn, dan hou je ze uit de wind. Op een gegeven moment worden ze ouder. Ze gaan zelf dingen zien. Ze gaan meer vragen stellen. En je komt op een gegeven moment op het punt dat momenteel worden nog alle contacten door de, met de biologische familie door de voogd waargenomen. Maar over een paar jaar, als ze 18 zijn, dan houdt dat op. En dan? Het moment komt dat ze het zelf met hun biologische ouders moeten redden. En dat kunnen ze niet als ze geen reëel beeld hebben. Dus ik probeer wel heel reëel te zijn. Aan te geven ook dat ouders gewoon hun tekortkomingen hebben. Maar ik benadruk ook altijd dat hun ouders goede mensen zijn. Dat ze een goed hart hebben. Dat ze van hun kinderen houden. En dat ze soms dingen doen die wij niet begrijpen. Omdat ze ook dingen hebben meegemaakt die wij niet begrijpen. En tot nu toe, moet ik eerlijk zeggen, werkt dat prima. De jongens, wat ik zei, ze zijn op een leeftijd dat ze zelf ook dingen zien en begrijpen. En met kritiek komen, met vragen. En daar kunnen we dus gewoon zo open mogelijk over praten. En ik ben altijd eerlijk. Ik lieg nooit. Dat vind ik echt zo essentieel. Niet dingen verdoezel die er wel zijn. Maar ik probeer dat wel altijd zo constructief mogelijk te doen. Voor mijzelf, ik heb daar natuurlijk een hele lange weg in gegaan. Want de jongens zijn nu ruim 15, bijna 16 jaar bij mij. Dus dat is een hele lange weg die je daarin gaat. Van heftige, intense woede naar deze ouders toe. Vooral vanuit het meemaken van de schade die de jongens hebben geleden. Tot ontzettend veel compassie en meeleven of ook medelijden zelfs. Begrip voor hun onvermogen. En dan weer naar de woede toe. He, dan halen ze weer iets uit waarvan ik denk, oh mijn god, moet dat nu? En dingen die soms ook heel nadelig hadden kunnen uitpakken voor de kinderen. Ja, dan word ik soms echt, dan word ik echt wel heel erg kwaad. Ik ga er steeds beter mee om. Het lukt me steeds beter om niet in die afgrijzelijke woede terecht te komen. Maar het is wel heel heftig geweest. En dan heb ik heb 8 jaar lang dezelfde pleegzorgbegeleider gehad. En die heb ik een aantal keren ook opgebeld. En die heeft ook hier aan mijn huistafel gezeten. Dat ik echt tegen haar tekeer ging. En dat zij dan weer probeerde van, de ouders hebben recht, bla 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 bla. En ik zeg, ja, die rechten, dat kan je wel laten zien wat je daarmee mee kan doen wat mij betreft. En dat ik woedend de deur uitgestormd ben. Dus helemaal heel heftig en intens geweest. Maar doordat ik die mensen had, kon ik daar wel een kanaal in vinden om dat te uiten. En dan daarna weer, als ik weer rustig geworden was, te kijken, ja, maar ho, dat andere is er ook. En van daaruit dan weer verder te gaan. En het is echt heel erg moeilijk. Het is echt heel erg moeilijk. Maar wat ik zeg, ik heb daar wat hulp en steun in gehad. Altijd het belang van de kinderen in het oog houden. Hè? Want blinde woede lost niks op. Daar maak je niks beter van. Ook al komt het uit een goed hart. Het gaat er wel om van wat is uiteindelijk het beste voor de kinderen. En we zitten nu een keer in dat kader. En dat wettelijk voorgegeven is. Daar kan ik niet omheen. Ik heb wel gekeken of dat kon, maar dat kan niet. Daarvoor zijn de problemen bij ons niet ernstig genoeg. Dus moet ik het ermee doen. En dat probeer ik dan zo goed mogelijk te doen, zo constructief mogelijk. En ja, en als het me even niet lukt, dan zoek ik daarvoor een veilig kanaal. Zonder de kinderen daarmee te belasten. En soms krijgt de vogel het ook voor de voeten. Maar dat hoort ook bij hun werk, denk ik dan. Ja.
Ik denk ook dat het gezinskenmerkend is. Hè, wat voor een gezin je ook bent. Dat dit soort... je hebt natuurlijk met heftige emoties te maken. Met heftige problematiek ook. Beschadiging.
Ja, dat is ook het punt. Hè? Want zowel bij mij als bij de biologische ouders worden ze echt oergevoelens geraakt. Ik weet daar geen beter woord voor, maar dat zit zo diep bij mij, maar ook bij de ouders. Hè? En dan denk ik, van ja, dan zit ik eigenlijk nog in de hele geweldige, prachtige positie dat de kinderen, ook na zo'n bezoek, altijd weer bij mij thuiskomen. Ja, dat zie je.
Nou, dat is wel goud hoor, wat je nu zegt. Want dat is ook wanneer ik met pleegouders werk, hetgeen wat ik ze probeer duidelijk te maken van... Oké, je zit nu niet in de positie waarin je verandering kan brengen aan deze situatie. Maar vergeet niet dat die kinderen bij jou, met jou mee naar huis gaat. Ja. Jij bent de veilige haven voor dit kind. Ja. En nee, weet je, dat lost misschien niet in één keer het trauma op of de beschadiging. En tegelijkertijd indirect ook weer wel.
Ja.
Hè, want die veilige haven, stel je voor dat ze dat niet hadden.
Nou, dat is het, hè. Het is het beste wat wie dan ook ze kan bieden op de wereld. Die veilige haven. Dat ze veilig thuis mogen komen. Dat ze daar ook hun verdriet mogen laten zien. En hun pijn en hun woede. En wat het ook allemaal maar is. Hun twijfel. En dat ze ook best wel eens tegen mij tekeer mogen gaan. En dat het gewoon goed is. Dat ze hier mogen zijn wie ze zijn. En dat ze gewoon onder alle omstandigheden dat er van hun gehouden wordt. Dat het goed is. Dat is... En dat is ook wat ik echt het mooie vind van de pleegzorg. Dat ik dat mag doen. Ja. Sommige mensen behandelen me als een soort held. Weet je, dat ik dat... Oh, dat is toch wel heel bijzonder wat je doet. Dan denk ik, ja, misschien is het dat ook wel. Maar uiteindelijk ben ik degene die in die bevoorrechte positie zich bevindt. Twee van zulke prachtige kinderen te begeleiden aan hun weg naar, in hun, op hun weg naar volwassenheid. Dat dag in, dag uit... te mogen getuigen van zijn en te begeleiden en die vreugde met hun te delen als ze nieuwe dingen ontdekken, als ze successen behalen. En het is echt zo ontzettend mooi. En dan hebben we het over de problemen. Ja, die zijn er, maar het valt helemaal in het niet naast dat grote geschenk wat je krijgt in hun leven te mogen zijn en hun veilige haven te mogen zijn. Zo bijzonder.
Als je aan tafel nu zou zitten met iemand die zou zeggen... we gaan ons opgeven voor pleegzorg. Hè, om wat voor reden dan ook. Hè, wij willen graag ons huis openstellen, ons gezin openstellen voor een pleegkind. Wat zou je dan deze ouder meegeven?
Eigenlijk... in een notendop wat ik hier in deze tot nu toe in dit gesprek verteld heb. Van, je moet heel goed weten waar je aan begint. Want het is niet gemakkelijk. En je komt obstakels tegen en je komt jezelf tegen. Je eigen tekortkomingen. Dat is een enorme spiegel. Maar als het je lukt, als je dat aandurft, kunt, ja, altijd doen.
Hele mooie boodschap.
Ja.
We lezen natuurlijk ook over de toename van breakdowns en de problematiek dat die zodanig groot is bij gezinnen dat ze eigenlijk niet meer zo goed weten waar ze moeten zoeken. Ja. En hè, wat we al eerder zeiden, dat ze eigenlijk een beetje de weg kwijtraken in die problemen, hè, in de gedragsproblematiek, in de symptomen van die beschadiging.
Ja.
Ik vind dat zo mooi aan jou om dat te zien, dat het jou gelukt is om dat... om dat nooit het grootste onderwerp te laten zijn. Het was altijd, wat ik van jou heb meegemaakt in jouw gezin, is dat het altijd ondergeschikt was aan, ja, die verbinding.
Ja, maar dat is toch ook zo?
Ja, maar dat is heel moeilijk. Ja. Hè? Dat is heel moeilijk.
Ja.
Voor sommige mensen is dat heel, heel moeilijk.
Ja.
En wat je net al zei, hè, je begon het verhaal ook met de ontvankelijkheid van de kinderen. Ja, als er zoveel liefde in je hart is en je zo vanuit het grote hart bent begonnen aan het bieden van een veilige haven aan een kind. En een kind wijst dat stelselmatig af vanuit natuurlijk die beschadiging, hè? Vanuit de angst, vanuit instinctieve reacties. Soms dat heel, heel hard werken om dat voor ogen te houden. Die relatie. En vol te houden, wat je zelf al benoemde, hè? Volhouden. Het je niet laten afleiden. Laat het je niet pakken, laat het je niet afleiden. Wat ik ook uit jouw verhaal oppikte was, hè, dat sociale netwerk. Ja. Zorg dat je dus zelf ook een veilig sociaal vangnet hebt waar je terecht kan. Ja, mooi. Laatste vraag.
Okay.
Hoe is het nu met de jongens?
Nou, geweldig. Ja, en dat is het mooie. En ik denk dat, wat ik al eerder heb gezegd, dat zijn twee geweldige jongens. En we hebben met z'n allen, ik echt niet alleen, maar ook mijn eigen netwerk, de jeugdzorg, de pleegzorg, scholen. We hebben met z'n allen van alles gedaan om te proberen hun te helpen. En ze hebben altijd de mogelijkheden die ze gekregen hebben aangegrepen. Dat is heel mooi om te zien dat ze dat gedaan hebben. En het zijn gewoon twee prachtige, fantastische jonge mannen geworden. Ja, ze gaan graag naar school. Ze hebben doelen in het leven. Dingen die ze graag willen bereiken. Waar ze zich voor inzetten. Ze hebben zulke leuke hobby's. Waar ze ook leiderschapsposities al in zich... waarbinnen ze al leiderschapsposities op zich nemen. Ze hebben een muzikale hobby. En hebben daar veel plezier aan. Ja, het zijn gewoon twee fantastische jonge mannen geworden. En de toekomst is... je weet natuurlijk nooit wat er om de hoek ligt. Maar het ziet er zo mooi uit allemaal. Ja, wat ik al eerder gezegd heb, heel, heel veel respect voor hen. Want zij hebben echt, ze willen zo graag. Ze laten mensen toe in hun leven. Ze pakken kansen aan die je ze biedt en doen er wat mee. Dan is er geen einde aan wat er allemaal mogelijk is. En zij maken het waar. Zij maken het echt waar.
Ja, ik hoor echt de vruchten van hechting. Vruchten van goede, gezonde hechting en emotionele gezondheid. Ja, ongelooflijk. Wat een inspirerend verhaal jullie gezin is. En hoe jullie 16 jaar lang bijna door dit verhaal heen fietsen. En altijd samen blijven. Heel mooi om te zien. Ja.
Dankjewel.
Bedankt voor het delen van jouw ervaring.
Graag gedaan.
Vond je dit nou interessant? Of misschien heb je wel een vraag? Of wil je gewoon meer over mij weten? Kijk dan even op mijn website www.evelinevanwinden.nl. En Eveline is met een Y. Doen hoor!